Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.
1972. Het eerste jaar van OOR wordt gevierd. En ook de eerste successen van Lou Reed en David Bowie. De Nederlandse symfonische band Focus staat op het punt om internationaal door te breken. En het einde van Radio Veronica nadert.
OOR-log. 50 jaar OOR Magazine.
Popfotografie begin jaren 70 ook langzaam een erkend beroep te worden. Een van de eerste fotografen voor OOR was Gijsbert Hanekroot. Als je zijn naam googelt, kom je meteen een paar iconische foto's tegen van bijvoorbeeld Keith Moon, Mick Jagger,
pleased to meet you, hope you guess my name,
en Neil Young. En als je denkt, goh, die stijl komt me bekend voor, dat kan kloppen, want Gijsbert was hoffotograaf van OOR van 1970 tot 1975 en werd vervolgens opgevolgd door Anton Combijn, die Gijsbert echt zag als zijn leermeester. De carrière van Gijsbert begon met een foto van The Outsiders.
Love is blind and my love is still blind to see. Love is blind and you reach your hands out to me. And then I felt for you, 'cause I thought that you loved me too. But you were lying, yeah, lying all the time.
Ik ben stagiair bij Philip Mechanicus gaan werken en die moest een foto maken van de Outsiders voor het blad Studio. En ik ben met die foto naar Pim Oets gegaan, die kende ik, popjournalist, die werkte voor Aloha. Die kende ik uit Utrecht, die zat bij mij in de klas. Die foto die heeft overigens nooit in Aloha gestaan, maar toen zijn wij voor Dagblad de Tijd. De kranten begonnen met een jongerenpagina en we zijn toen die jongerenpagina gevuld met poponderwerpen. En dat was in 69. Mm-hmm. En 70 geloof ik, ja, 71 begon OOR. En wij hadden toen al een zekere reputatie opgebouwd. Pim heeft wel eens voor OOR gewerkt, maar nauwelijks, niet veel. Maar ik ben met Barends, dat heb je dan waarschijnlijk gehoord, die begon als uitgever, journalist, fotograaf, reclameman, acquisitie. Kortom, na één maand was hij al, ze waren overspannen geloof ik. En ja, ik ben daar zo ingevuld. Ik heb zijn werk vrijwel vanaf het begin overgenomen. En ben zeker vijf jaar de hoffotograaf geweest.
Hoe zag jij de eerste jaren van OOR? Hoe populair was het blad in het begin?
Het was kennelijk goed getimed door Barend. Want er was heel veel vraag naar. We waren binnen een mum van tijd, hadden we een heel goed publiek en dat groeide en zo. Dus we hadden kijk, als de groepen naar Nederland kwamen, niet in het begin, want toen kwamen ze allemaal, hadden ze ons heel hard nodig. Maar één of twee jaar later waren een aantal groepen natuurlijk al zelf al verschrikkelijk beroemd. En die waren de twee bladen, dat was Telegraaf en OOR. En dat was het.
Hoe stond de popfotografie er destijds voor? Was het een erkend beroep bijvoorbeeld?
Het was nog niet een specialiteit. Dat is het inderdaad wel geworden zo eind jaren 60. Ik heb het ook niet in die zin als een specialiteit. Ik ben er in zekere zin ingewold. Het ging mij niet om de muziek in de zin van ik wil dicht bij die mensen zijn, wat veel popfotografen zeggen. Maar ik wilde goede foto's maken. En mijn specialiteit is toch reportagefotografie, dus dingen die gebeuren. En ook tijdens interviews, ik heb altijd tijdens interviews portretten gemaakt. Ik maakte er een punt van om het hele interview erbij te zijn. En dat kwam dus heel goed. Ik had later ook wel een studio, maar ik ben niet een studiofotograaf.
Nee.
En dus in die zin past dat heel goed bij mij.
Mm-hmm. Je ging naar een concert van, laten we zeggen, bijvoorbeeld Lou Reed, om daar foto's te maken. Hoe ging je voorbereiding dan? Luisterde je naar de muziek om je in te leven in het concert of helemaal niet?
Nee, dat was eigenlijk wel grappig. Dat vind ik wel een grappige vraag. Er was geen voorbereiding. De enige voorbereiding was zorgen dat je genoeg films en genoeg camera's bij je had en dat alles werkte. Ja. En op tijd te zijn en zien dat je er ook in. Ik had natuurlijk wel een gratis toegang. Zijn witjes heette dat toen. Maar dan moet je er nog wel in zien te komen en een plek zien te veroveren. Dus voor het publiek of bij voorkeur. Mm-hmm. En dat gevecht eigenlijk, dat was eigenlijk was dat de grootste voorbereiding. Nee, zoals ik al zeg, ik heb natuurlijk. Want ik heb het. Ik heb er een tijd geweest dat ik 3-4 concerten per week deed. Ja, dus ik begon natuurlijk ook mijn voorkeuren in de muziek te leren kennen. Maar ik begon ook. Ik heb dus de popmuziek ook pas toen echt goed leren kennen.
Mm-hmm. En bijvoorbeeld Lou Reed, wat kun je daar nog van herinneren van dat concert? Je hebt hem vaker gefotografeerd namelijk?
Ja, ik heb hem een stuk of 6 keer gefotografeerd. Het is een hele interessante persoonlijkheid. En het leuke is, hij staat bekend, zeker in die tijd, als een lastige man die altijd ruzie zocht. Maar ik heb dat laterhand, heb ik dus een keer wat video's opgezocht. En dan zie ik hem in 1972 met een pers omringd, een YouTube-filmpje, in Zweden. En dan staat hij dus gewoon ruzie te maken. Dat was gewoon een act, want we hebben een interview in Hotel Wiegman op de Prinsengracht. Met Pim Moens was dat ook. In 72, geloof ik, ja. Een hele aardige, leuke, gezellige man die een heel goed verhaal heeft.
Obviously, I think Sweden is really very beautiful. And I love it very much.
Why do you love Sweden?
I love Sweden because it's very beautiful. Why do you love Sweden? Do you love Sweden?
Yeah.
Have you been any place else?
Yeah.
Where?
London.
That's it?
No, I've been in Germany.
Well, still, I can see what you'd like.
I've been in Europe.
Europe. All over Europe.
No, not all over, but mostly.
So you like Sweden the best?
Yeah, Sweden is the best.
You're better if you're doing the cultural program.
Yeah.
En het is een tekst die behoort tot de beste. En dat is een show. Dat is het eerste concert in... dat ik heb gezien moet in het concertgebouw zijn geweest. Dat was in het concertgebouw. Maar ik herinner me eigenlijk vooral de concerten in Carré die hij daarna in 73 en 74 heeft gegeven. Dat behoren tot mijn beste concerten. Dat was echt fantastisch. En door zijn act zat een... Kijk, hij had het wel goed bestudeerd. Hij wist heel goed wat hij deed. Pim Moets en ik gingen in de jaren 70 ongeveer elke 2 maanden naar Londen. Kochten daar de Time Out en belden de platenmaatschappijen. En dan sprokkelden we het werk met elkaar. Daar heb ik dus een fantastisch concert van Muddy Waters gezien. Ze waren dus inderdaad zo groot en belangrijk dat als de Stones een tour maakten, dan gingen wij naar Kopenhagen of naar Frankfurt. En dan beschreven we het concert. En dan twee weken later, als het in Nederland waren, stond dat dus in oor.
Ja.
En dan gingen we ook nog een keer naar dat concert in Rotterdam of in Brussel. En dan stond de recensie dus 2 weken later weer in oor.
Ja.
Dus dan zag ik ze 2 keer. En dan wist ik dus, dat was het voordeel... Ik weet niet, Mick Jagger had iets met water. Dus die had gewoon 2 emmers water op het toneel staan. Maar omdat ik dat concert al had gezien, wist ik dus wat er kwam. Dus toen kon ik dat heel goed in de gaten houden. En
ja.
Dan heb ik ook heel mooi.
Ja, je hebt eigenlijk een soort van repetitie, generale repetitie. En uiteindelijk het concert waar wij nog een keer... Maar je ging dus echt naar Londen om daar gewoon te checken van... Oké, wat is hip and happening? Wat gaat allemaal spelen? En dan bellen.
Ja, ja.
Wauw.
Dat hebben we ook... Hebben Constant Meijers en ik ook een keer in Los Angeles gedaan. een maand lang. En ja, dat zijn toch wel Steely Dan gezien. Ja, wie er dan was.
50 jaar OR Magazine.
Wat gebeurde er nog meer in 1972? Een alarmerend bericht over Radio Veronica in OR.
Let op! 992, goed idee. Deuren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.
Zoals de politieke kaarten op dit moment liggen, ziet het er naar uit dat de popschepen binnen een jaar zullen verdwijnen. Zonder dat er een acceptabel alternatief voor Veronica en Noordzee in de plaats gesteld wordt. De reden die voor het verbieden van de schepen wordt aangevoerd is het feit dat de zenders storing zouden veroorzaken bij buitenlandse stations. Op zichzelf is het juist dat tegen de piraten wordt opgetreden. Dat zal niemand betwisten. Door hun positie op zee onttrekken ze zich aan elke vorm van controle. Bovendien is het een ondemocratische situatie dat een kleine zendpiraat ergens in het oosten van ons land ogenblikkelijk wordt opgepakt, terwijl iemand die voldoende kapitaal heeft om een schip uit te rusten en nog eens rijker van wordt. Maar die popschepen kwamen er niet zomaar. Ze toonden aan dat er wat mis was met het omroepbestel. Dat de luisteraar niet aan zijn trekken kwam en dat de adverteerder een medium onthouden werd. Het verbieden van die schepen mag dan beslist ook nooit inhouden dat we de situatie terugschroeven naar de tijd voordat Veronica voor onze kust verscheen. Dat het omroepbestel nog steeds ziek is, tonen de luisterrapporten van de NOS zelf wel. De twee grote zenders, Hilversum 1 en 2, worden alleen in de ochtenduren beluisterd wanneer er veel muziekprogramma's zijn.
Veronica blijft, als u dat wilt.
Overigens, op 31 augustus 1974, dus pas 2 jaar later na dit artikel in OR, moet Radio Veronica de uitzendingen staken vanwege de anti-piratenwet. De verjaardag van OR, het 1-jarige bestaan, werd gevierd met een jubelend artikel in de krant zelf. Het luidt als volgt. Zonder zelfoverschatting mogen we toch wel vaststellen dat deze verjaardag een heugelijk feit is voor de vaderlandse muziekwereld. Want onze muziekkrant heeft zich in het afgelopen jaar een heel eind ontwikkeld in de richting van een professionele, actuele kwaliteitskrant voor pop, blues, jazz en audiotechniek. En dat is toch opmerkelijk in een krantenwereld waarin sterker geachte nieuwe bladen slechts een kort leven was beschoren. Grote concerns zagen hun perfect geplande producten sneuvelen of namen hun full-color bladen uit de losse verkoop, terwijl wij rommelend en knoeiend bleven bestaan en zelfs groeiden en sterker werden. Hoffotograaf Gijsbert Ganekroot nog eens een keer over de sfeer op dat moment bij OR.
Het was heel vriendschappelijk. Er werd keihard gewerkt. Ik ervaar het als een echt op zichzelf staande tijd, zoals het in de begintijd ook bij Hitweek waarschijnlijk is geweest. Daar was ik niet bij. Maar ik vind vooral ook het werk van de vormgeving, George Nordanus moet daar echt ook genoemd worden, die elke twee, kijk, dat is een beetje flauw om nu te zeggen, maar er was, die krant werd met plakband en een schaar gemaakt. En elke 2 weken ontwierp hij weer een nieuw stramien en nieuwe layout voor elk nieuw nummer. En dat was heel bijzonder. En we waren ons er al vrij snel van bewust dat we iets bijzonders aan het maken waren. Mm-hmm. Dus de vormgeving, de fotografen, maar de redactie ook. Er werd gewoon serieus, we deden echt ons best om iets goeds te maken.
Nou heb jij natuurlijk een heel visueel beeld. Kun je me even meenemen naar het kantoor van OR begin jaren 70? Hoe zag het eruit?
Ja, rommelig. Druk, rommelig. Kijk, ik heb het nu over de beginjaren. Dat was in de Lange Leidse Dwarsstraat. Maar daarna werd het natuurlijk echt op een bedrijf. Hitweek kwam en werd het allemaal wat beter georganiseerd.
Het artikel gaat als volgt verder. Het heeft er overigens een tijd ingezeten dat muziekkrant OR de strijd niet zou overleven. Het opzetten van een 2-wekelijks blad is eigenlijk geen werk voor idealistische amateurs. Deze krant is er gekomen omdat geen zinnige mens er wat in zag. Daarom begonnen we er zelf maar mee. Er leek ons behoefte te bestaan aan een kritisch en informatief blad voor moderne muziek. En langzamerhand merken we dat we dat gevoel niet ten onrechte hadden. Natuurlijk is er behoefte aan zo'n blad.
50 jaar. OR Magazine. De cover story.
In de cover story 2 stukken over de opkomst van de glamrock en de theaterrock begin jaren 70. En dan beginnen we met een artikel over David Bowie. Barend Toet interviewt David Bowie. Dat interview zelf is nog niet eens zo heel erg interessant. Maar hoe men keek naar Bowie wel. Nogmaals, kleine disclaimer, zo werd er vroeger in de jaren 70 geschreven. Ik zou hier en daar even een pauze laten, ook om de verbazing even bij jou te laten bezinken. Want dit is wat er geschreven werd over David Bowie. Daar komt-ie. Bowie is de talentvolste exponent van een nieuwe stroming in de pop, die door een Puriteinse briefschrijver in Melody Maker fag rock werd genoemd, oftewel mythemuziek of potenpop. Mark Bolan, de elf van T-Rex, Alice Cooper met de vulgaire slangenbezweerderes en ritsenrukster, en David Bowie, de stijlvolle grande dame, zijn de meest in het oog lopende verschijningen in deze travestiesfeer. Als zoveel andere etiketten is de naamgeving nogal verwarrend en nauwelijks hanteerbaar. Bowie maakt muziek die niets te maken heeft met zijn eigen vrouwelijke verkleedpartijen. Bovendien is er geen gelijkenis tussen zijn geluid en dat van Mark Bolan met zijn kinderverlokkersrok, werkend op de sluitspieren van 13-jarige meisjes, en Alice Cooper, wier oppervlakkige heavy muziek het gebrek aan geestelijke diepgang achter de Cooper Show illustreert. Na zijn muzikale gewicht is de frêle Bowie ook interessant als voorloper van de seksuele revolutie in zijn moederland en als visueel object, een steeds wisselende reflectie van zijn speurtocht naar zichzelf. Kortom, Bowie is een interessant mens. Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I'll think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written it all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here. Een stukje uit het interview, wat wel heel erg bijzonder of in ieder geval belangrijk is, omdat Bowie een beetje uitlegt waarom hij dus steeds verandert. Bowie verandert constant, zo staat hier te lezen. Dat heeft te maken met zijn speurtocht naar zichzelf. Alle poses zijn een deel van het zoeken naar zijn ware spiegelbeeld. Bowie zegt erover: de waarheid schuilt achter miljoenen poses. Het is een stel foto's. Je kunt ze alleen niet tegelijk nemen. Hij blijft ongrijpbaar. Dit thema is het gegeven voor Changes, over de faker die in de tekst voorkomt en die hij natuurlijk zelf is. Daar zegt hij over: het is een eerlijke faker. Ik heb mezelf nog niet gevonden en dat weet ik. Ik weet dat ik mezelf als een voyeur bekijk. We doen het allemaal, alleen ik kom er openlijk voor uit. Ik ben zelf ingenomen genoeg om te denken dat wat ik voel ook door anderen gevoeld wordt. Ik ben in feite helemaal niet zo extreem. Een andere grootheid binnen de glam rock begin jaren 70 is Lou Reed. En over Lou Reed spraken we net al met Gijsbert, en inmiddels is er ook een interview met Lou Reed gepubliceerd in 1972 in OOR. En ook hij zegt iets interessants over het uiterlijk vertoon van een artiest. Het artikel begint als volgt. Barend doet: Reed heeft kort haar, draagt gewone, onopvallende kledij en als contrast violette nagellak. Hij is alert, onderkoeld geestig en koud met open mond kauwgom. Wat zit er, wou ik weten, achter dat verkleden en zo? Lou Reed, dubbele punt. Och, waarom zou je naar een band gaan kijken als ze gewoon de muziek van hun plaat spelen en er saai uitzien? Ik vind dat een rock'n'roll show een echte show moet zijn. Je moet iets te zien hebben. Er moet iets op het podium gebeuren. Iedereen moet er prachtig uitzien in kostuums en zo. Wat heeft het voor zin als er alleen maar wat te luisteren valt? Dan kun je net zo goed thuis de plaat draaien. Ik heb wel eens tegen mezelf gezegd, Lou, wat wil je? Ga je dat serieus doen, waarbij iedereen in een stoel zit en luistert? Of ga je liever tekeer en probeer je het publiek in beweging te krijgen? En ik vond dat het niet eens een keuze was. Ik had veel liever geen rustige concertsituatie. Ik had die richting in kunnen gaan als ik dat had gewild. Men was zo serieus over mijn songteksten en zo. Maar ik bleef intussen wel rock'n'roll songs maken. En dat verwarde het publiek dat zei dat ik van die prachtige teksten maakte. Ik maak rock'n'roll songs en ik heb het liefste dat de mensen uitfrieken en de stoelen in elkaar slaan en gebouwen vernielen, begrijp je? Dat vind ik leuk. De laatste show met de Velvet Underground was in augustus 1970 en ik vond er niks meer aan. We stonden daar wat met onze spijkerbroeken, strakke t-shirts, laarzen en ik dacht, we zien eruit als iedereen. Toen hield ik ermee op en ik nam me voor dat als ik ooit weer opnieuw zou beginnen, er een echte show van zou maken. En daar ben ik mee bezig.
Met de oren van toen.
En deze keer twee recensies uit 1972. Dus straks het album Ziggy Stardust van David Bowie, maar eerst Lou Reed, het album Transformer. Dodelijk precies en monotoon rolt de volmaakte decadente Reed met dit openingsnummer je kamer binnen. En hij is er. Ik overdrijf niet, hij is onmiddellijk aanwezig en houdt je aandacht verder gevangen met zijn macabere, doodzieke en toch geestige teksten. David Bowie verdient een compliment voor de vlekkeloze manier waarop hij Reed's songs heeft begeleid in deze productie. Annie's Chest is een song over het soort dromen dat je als bang kind in een donkere kamer hebt. Boze mannen grijpen je, je flikkert in pijnloze diepten en het is allemaal verschrikkelijk eng. Zijn merkwaardige gevoel voor onverwachte wendingen in de tekst komt mooi uit in het stuk waar Reed vertelt over hoe leuke beertjes eruit gaan zien als je al hun krulletjes afscheert.
If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. 'Cause you know what they say about honey bears. When you shave off all their baby hair, have a hairy-minded pink bear bear. And all the bells are rolling out for you.
Erg beeldende, zeer zwarte humor. Ook een schitterend voorbeeld hiervan is het doodzieke New York Telephone Conversation. De begeleiding is uitermate accuraat en oplettend. Nergens wordt de band belangrijker dan Reed, die beduidend meer fraseert in zijn zang dan ik van hem gewend ben.
I was sleeping gently napping when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh, shall we wear? Oh my, and who really cares?
Walk on the Wild Side schijnt een Reed-single te worden en ik hoop dat het een knallende hit wordt. Het lijkt me werkelijk een belevenis om 16 keer per dag de regels But She Never Lost Her Head, Even When She Gave Head uit de transistorradiootjes van dat land te horen schallen.
From Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Minder enthousiast over The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars van David Bowie. Hij schrijft er dit over. Toen ik dit voorjaar een interview maakte met Bowie, in maart, was deze plaat al klaar. Men heeft kennelijk gewacht met het uitbrengen ervan tot de volgende goed verkocht had. In Amerika ontving men Bowie al als de nieuwe popheid bij die vorige plaat. De geniale Hunky Dory. En nu brengt hij de Engelsen het hoofd op hol met zijn verfijnde rock en iets wat intellectualistische aanpak. Of dat succes helemaal op het juiste moment komt, betwijfel ik. Er was meer reden tot juichen na Hunky Dory dan na deze LP. Niet dat die slecht is, maar toch duidelijk minder verrassend en boeiend dan Hunky Dory. Als uitgangspunt heeft Bowie hier een verhaal genomen van een ster die op het toppunt van zijn roem op het toneel gedood wordt door zijn fans. Hij heeft de songs niet in logische volgorde op de plaat gezet. Hij wilde niet beschuldigd worden van meedoen in de rage om popopera's op plaat te zetten. Naast de songs die bij het verhaal van Ziggy horen, staan er ook wat andere dingen op de plaat. Daaronder Starman, de single die hem grote internationale roem had moeten brengen. Is wel meer door Bowie gehanteerd en ook wel beter. Het gaat trouwens toch al niet zo denderend met zijn singles. It Ain't Easy maakt volgens mij veel meer kans dan Suffragette City. Het geluid geluid op Ziggy is veel directer dan op Hanky. Op zichzelf is dat helemaal geen bezwaar. De band waar Bowie nu ook live mee optreedt is meer dan voortreffelijk. Maar de composities zijn minder sterk, weifelender in hun opbouw... en daarmee is het nogmaals beslist geen slechte plaat geworden... en blijft er nog heel wat te genieten over. Maar het is niet het meesterwerk dat het huidige kabaal rond Bowie rechtvaardigt. Was getekend Barend Toet. En tot zover deze podcast over het jaar 1972 bij Org. Een jaar dat vooral belangrijk was voor de glam rock en artiesten als Lou Reed en David Bowie, die dus extra in de schijnwerper stonden vandaag. Met dank aan Thomas Snoeys voor het uitpluizen van het archief van Org.
Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.